De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef- en Leerpunt op Alba Belmerplein. Het Leef- en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Belmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. OBA, leef en leer.
Rotti is Rotti wanneer Rotti vindt dat Rotti echt Rotti is. Chantas Rotti is in Vensepolder. Wegbrengen, afhalen of wij bezorgen. Langskomen voor onze Surinaamse specialiteiten kan ook. Agatha Christie Singel 30. De originele Surinaamse Rotti bij de number one Rotti shop Chantas Rotti. Omdat Rotti Rotti is wanneer Rotti vindt dat Rotti echt Rotti is. www.chantasrotti.nl.
bradangasa disna sapatia ting de befaria we bar odina alase po de fos ugo morfara aswiti te ye kon insei te madaki dorina eter da ye bar odina alase en lik fo gwenti we bijing nanga wang tori di e sweet na yesi en so hoop dat na so oni kan long kong of oni watra lik fo want dat So, dan nou wa bijing nanga wa pistori pe banansi e tro nanga wa umap ching fu koning. Hoe banansi een koningsdochter trouwde. Ik zal jullie vertellen hoe banansi vriend werd van de koning en trouwde met de dochter van de koning. Toen was hij nog niet getrouwd met Makubaor. Je weet, Makuba is zijn vrouw, de moeder van zijn 11 kinderen. Maar in sommige verhalen is hij getrouwd met de prinses, de dochter van een koning. Dit is één van die verhalen. De koning had een dochter, een meisje, beeldschoon, beeldschoon. Sommigen zeiden... Ze is zo mooi als volle maan. Weer anderen zeiden... Ze is zo mooi als de regenboog aan de hemel. En weer anderen... Ze is zo mooi als het water dat van de watervallen naar beneden komt. Ongelooflijk mooi. Maar omdat ze zo mooi was... vond haar vader dat ze niet met de eerste, de beste prins of man kon trouwen. Ze zou moeten trouwen met een man die alles aandorst. Maar hoe moest de koning testen of het werkelijk een man was die alles aan zou durven? Hij had er lang over nagedacht en met zijn raadsheren over gesproken... En op een goede dag hadden ze de oplossing. Een echte flinke man zou in staat moeten zijn om een mand vol peper op te maken. Niet de zwarte peper die je wel kent, maar die rode en groene pepers waar sambal van gemaakt wordt. Dat is heet spul hoor. Wel, zo'n mand vol pepers... opeten zonder een sisgeluid te maken. Je weet wel, het zuigende geluid dat je maakt als ietsje brandt in je mond. De boodschappers gingen het land in en maakten bekend... de man die in staat is om een mand vol pepers... leeg te eten zonder één keer een sisgeluid te maken, die mag met de prinses trouwen. Dat heeft de koning bepaald. De boodschappers gingen door het hele land, maar niemand durfde het aan. Want als je één van die pepers eet, dan brandt het al, laat staan twee, drie of... een hele man.
You're
De boodschappers gingen door het hele land, maar niemand durfde het aan. Want als je één van die pepers eet, dan brandt het al laatst aan 2, 3 of een hele mand. Banansi dacht bij zichzelf, als ik trouw met die prinses, ben ik voor de rest van mijn leven binnen. Mijn leven is dan geborgen. En hij zat te bedenken hoe hij het toch zou kunnen doen om een mand vol pepers leeg te eten zonder één keer dat sisgeluid te maken. Op een dag dacht hij het gevonden te hebben. Hij ging naar het paleis en meldde zich bij de wacht. De wacht gaf de boodschap door aan de adjudant. De adjudant vertelde het aan de raadsheren en Banansi werd binnengelaten om te vertellen wat hij was komen doen. Hij kwam binnen en zei, dag majesteit, ik ben gekomen majesteit, om een mand vol pepers, majesteit, op te eten, majesteit. Zoals u bedoeld hebt, eet ik een mand vol pepers op. De koning zei, maar waarom maak je toch al door dat sissende geluid? Toen zei Banansi, majesteit, dat komt vanaf ik klein was. Majesteit, heb ik altijd dit geluid gemaakt. Bij het praten, of bij het eten. Mijn moeder zei dat ik ermee geboren ben. Want toen ze me moest krijgen, moest ze altijd hijgen. Van het zware werken, weet u wel. Toen werd de mand vol pepers binnengebracht. Anansi begon te eten en te praten. Majesteit, ziet u, en hij at al door dat ik in staat ben de pepers op te eten. En hij maar pepers eten en maken en praten. Inderdaad, hij at die hele mand pepers leeg in het bijzijn van de raadsheren, de koning en de koningin, op een manier met dat vreemde sisgeluid. Iedereen hoorde dat Banansi een mand vol pepers had opgegeten, dus hij zou met die schone prinses mogen trouwen. Groot feest natuurlijk. Groot feest. Iedereen mocht komen en gratis mee eten. Banansi kreeg de prachtigste kleren en de koning liet een paleis voor hem bouwen. En hij mocht aanwijzen waar hij dat paleis wilde hebben. Hij liet het bouwen niet ver van een waterval.
Come
Wij vervolgen het verhaal van Banansi en de prinses. Toen Anansi getrouwd was, ging hij naar zijn paleis met zijn vrouw. Prachtig had hij het laten inrichten, zo mooi als maar enigszins kon. Heb je wel eens sambal gegeten? Ik weet het niet of je het gemerkt hebt, maar in Suriname zeggen we: peper brand je tweemaal, bij het binnenkomen en bij het verlaten van je lichaam. Dus al die pepers branden Banansi ook tweemaal. Zo erg dat hij bij de uitgang een grote ontsteking kreeg. Maar hij heeft dat niet aan zijn vrouw verteld. Hij heeft het aan niemand verteld. Maar dat was wel de reden waarom hij zijn paleis had laten bouwen dicht bij het waterval gebeuren. 'S morgens vroeg kleedde hij zich aan en zei tegen zijn vrouw: vrouwtje, ik ga even weg. Ik kom over een paar uur terug. Je hoeft niet te vragen waar ik naartoe ga. Ik ga geen verkeerde dingen doen. Maar ik ben ermee opgevoed dat ik van zonsopgang tot het midden van de dag weg ben. Daarna kom ik thuis eten en samen gaan we dan ons middagdutje doen. Want je weet, in warme landen doet iedereen op het heetst van de dag een middagdutje. Hallo, we gaan naar Kriboy Pisi, Vatorif, Banansi, Nanga, Umamtjif, Koning. Banansi ging dus iedere morgen weg. Op een goede dag is ze stilletjes achter hem aangelopen om te kijken wat hij toch ging doen. En daar zag ze wat haar man ging doen. Hij trok zijn broek uit en ging in het koele water van de waterval zitten. Je snapt toch waarom hij daar ging zitten? En daarna ging hij met zijn billetjes bloot bovenop een rots in de zon liggen. Want je weet dat als je een wondje hebt en je houdt het regelmatig in de zon, dan komt er een korstje op en dan droogt het snel. Met die behandeling was Banansi bezig. Zijn vrouw zag zijn billen, schrok ervan en riep: Banansi, man, wat is er met je billen aan de hand? Ah, Banansi, wat ziet dat er toch vreselijk uit? En Anansi vloog naar haar toe en zei: hou je mond, zwijg, de mensen gaan je uitlachen. Weet je niet dat alle grote volwassen jongens als man zijnde zulke billen hebben? Nee, zei ze. Banansi vervolgde: zo is het. En als jij nou gaat roepen over die van mij, gaan de mensen zeggen: wat een domkop is die prinses toch, dat ze niet eens weet hoe volwassen mannen eruit zien. Je kan naar je vader gaan. Vraag het aan je vader. Anansi wist dat de koning op reis was. Goed, zei zijn vrouw. Ik zal naar mijn vader gaan. Als hij zegt dat het zo is, dan geloof ik het. Want echt, ik kan me niet voorstellen dat het bij alle mannen zo is. Ze liep naar het paleis. Maar Banansi holde met een omweg ook naar het paleis. Hij mocht natuurlijk vrij binnenkomen, want hij was immers de schoonzoon van de koning, nietwaar? Hij haastte zich naar de slaapkamer, wikkelde zich in de dekens, plaatste een kussen op zijn hoofd, zodat je niet kon zien wie er lag. Maar hij zorgde dat zijn billetjes bloot waren. De prinses komt eraan. Ze tikt aan de deur van haar vader. Maar ze hoort alleen het snurken van haar vader. Dat dacht ze tenminste. Ze doet zachtjes de deur open, kijkt naar binnen en wat ziet ze? Precies, de blote billen van Banansi. Ze maakte voorzichtig de deur weer dicht en ging terug naar haar huis. Banansi sprong snel uit bed, zette de dekens en kussens weer goed, holde naar zijn huis, ging op zijn voorbalkon zitten en daar kwam zijn vrouw aan. Ze vloog naar hem toe, omhelsde hem en zei: mijn lieve Banansi, vergeef me hoor dat ik je niet geloofde. Nu geloof ik je, want ik heb die van mijn vader gezien. En die zijn precies als bij jou. Vergeef me hoor dat ik het niet vertrouwde. Maar ik zal het aan niemand zeggen. Toen de koning vroeg: Banansi, jij hebt dat sisgeluid niet meer. Hoe komt dat? Toen antwoordde Banansi: majesteit, ik zal u eerlijk zeggen hoe dat komt. De kusjes van uw dochter hebben het mij onmogelijk gemaakt om dit sisgeluid nog te maken. En waarom? Zij zoent zo lekker.
Mi mamá negre con esa vida. Thank you.
Abra Erebun Disna Sapatia Ting de Befaria. Doro na wan trapezi fu sapatia ting enu sabita ki wan ture dipsa tuet na fifi februari dat bende wan dei pe someni sani bepsa inu historia na grontapu en so ook tu san kande furus manu sabi ma balem ching sa memre dati 25 februari 1768 dang na so wan bijiman di dekari Gottlieb van Boris ben jis primisi fu bijing nanga apernasi di dekari Berlijn aan de bovenpara Berlijn dus. Das a pistori dati wan pisfu attori dati wo chakong of no. Plantage Berlijn te Para in Suriname is op 25 februari 1768 gesticht door kapitein Walraad Hendrik Gottlieb van Boris. En hij noemde dus dat terrein dat hij gekregen had van de gouverneur Berlijn. En waarom Berlijn? Hij kwam zelf uit de omgeving van Pruisen. Dus Berlijn was een soort herinnering aan de omgeving waar hij vandaan kwam. 1000 acres werd hem toegekend. Hendrik Gottlieb van Boris was afkomstig uit Pruisen en de keuze van de naam lag dus voor de hand. Plantage Berlijn was begonnen als houtgrond. In die tijd was het de grootste plantage van Bovenpara. In 1768 was de plantage 4400 akkers groot met 165 tot slaafgemaakten. In 1771 was de oppervlakte gegroeid tot 6800 akkers met 2000 tot slaafgemaakten. Vanaf 1770 werd er ook suikerriet en koffie geplant.
Minagrawan, dede make minagrawan.
Minagrawan, 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 dede make minagrawan.
Ayo, minagrawan, dede minagrawan, minagrawan, dede make minagrawan.
Minagrawan, 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 dede make minagrawan.
Minagrawan, minagrawan, dede minagrawan, dede make minagrawan.
Minagrawan, 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 dede make minagrawan.
Disna Balentori, da we gue morofara, nanga apistori dati. In 1854 huurde de EBG-zending Bram... In 1854 huurde de EBG-zendeling Bramberg een woning op de plantage en begon het kerkelijk werk. De hoofdvestiging van de EBG was te Bersaba. 1863 emancipatie. De houtgrond Berlijn was rijk bevolkt met 355 tot slaafgemaakten die in dat jaar werden vrij verklaard. En de socioloog Rudolf van Lier heeft verklaart dat tijdens de slavernij er slechts twee plantages waren waar de tot slaafgemaakten met geweer mochten lopen om hun dorp of plantage te beschermen. Dat waren, die twee plantages waren namelijk Berlijn aan de Bovenparra en Bergendaal. Want er is ook nog een, immers een Berlijn, voor zover ik weet, in Kommewijnen. De bekende Surinaamse familienamen Beljot, Bijlhout, Derby, Hiwat, Hoepel, Leter, Linger, Maknak, Neslo, Watson en Winter stammen van de plantage. De andere namen zijn Dalvoer, Bruinhaard en Groenhaard. Aldus onze bron.
Yeah. Gamba ya o baya konyo gamba ya e. Gamba ya e baya kwami gamba ya o. Peye waka me waka. Peye lotu me lotu mim gamba ya gamba ya o.
Gamba ya baya konyo gamba ya. Gamba ya baya konyo gamba ya. Peye waka me waka. Peye lotu me lotu gamba ya gamba ya.
Gamba ya o baya konyo gamba ya e.
Maar Timirak Jongda, even dat 1768, de man Bijinanga Baleng, dus Ome Yari, Abino Ayari, die zie dus 25 februari, dat Baleng Betapu, 215 Tinanga Wang Yari. Nou, dat kwam een story, dus toep ching fu baling, takiwe, if ik kar wan obeyere wan toef dening, en wan ding, jajap ching fu baling, u f sjaar, hij diende bij de gewapende macht, eveneens in Suriname, en wel als militair en politiefunctionaris. De veiligheid en het welzijn van de medemens lijken hem wel toevertrouwd. Hij zette min of meer zijn activiteiten voor bij aankomst in Nederland. zij het in aangepaste vorm. De ex-politieman werkte als beveiligingsmedewerker bij een veilingbedrijf en daarnaast treedt hij op als priester van de Nederlands-Katholieke Kerk. Dat is een van de zonen van Berlijn. O. F. Sjaar Oscar Priester.
Uyere famirima uyere Dembe kosmina mi baka Asode kosmina mi vesi Uyere famirima uyere
Uyere famirima uyere
Sotene be kosime,
Tawo gweno nanga wantrapi si o kono nanga wantrapi story da doro dati na wantrap ching wan biji dagu fu baleng sang vi wan chakong. En amanda no de moro nao mindri ma aswiti fu us yere wan pisu tori fu baleng ching. De staatsgreep 25 februari 1980 en erna. Twee dagen voordat het vonnis zou worden uitgesproken, pleegden 16 onderofficieren een geslaagde staatsgreep en stuurden de regering Aron naar huis. Hierbij werd het hoofdbureau van politie in brand geschoten, de munitiebunker aan de Doekieweg Oost veroverd en de Memrebuku-kazerne en andere militaire posten ingenomen. Met het uitspreken van de volgende woorden via de media was de staatsgreep juridisch een feit, 25 februari 1980. Ter bevestiging van de volgende overname van het militair en burgerlijk machts- en bestuurlijk apparaat door de Nationale Militaire Raad roepen ondergetekenden O.W. van Genderen, vice-minister-president, en Dr. Anders S. Badrissing, minister van Justitie en Politie van de regering, die tot maandag 25 februari 1989 de militaire en burgerlijke leiding had van de Republiek Suriname, namens de regering het geheel Surinaamse volk op zich te onderwerpen aan het nieuwe gezag, opdat de zo noodzakelijke rust, orde en veiligheid gehandhaafd en gewaarborgd blijven in de Republiek Suriname. Was getekend Paramaribo, 26 februari 1980. Memrebuku-kazerne, O.W. van Genderen, Dr. Anders S. Badrissing. De militairen konden na de staatsgreep alle deskundigen gebruiken om het staatsapparaat draaiend te houden en plannen te maken voor de toekomst. Iedereen die niet behoorde tot de oude politieke orde was welkom. De onderofficieren met een relatief beperkte scholing en opleiding bezaten deze kennis en vaardigheden ten eenenmale niet. Vanuit verschillende hoeken kregen ze steun aangeboden, zowel van organisaties, vakbeweging, politieke partijen als individuele personen.